De gezamenlijke kerkraden heten u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Hogenhout uit Meteren. De schriftlezing is vanavond uit Lucas 24. Kerkdiensten, morgen tweede paasdag, maandag 13 april, in de ochtenddienst van 9:30 hoort voor te gaan dominee van der Wind. Dan zal er ook aandacht zijn voor de afsluiting van het winterwerk. Zondag 19 april, in de ochtenddienst om 9:30 hoort dominee van der Wind voor te gaan, in de avonddienst om 6:30 op dominee van Zetten voor te gaan. Collecten. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is bestemd voor de stichting Timon Jeugdzorg en de tweede voor de kerk. Op de website vindt u de mogelijkheid om uw giften te geven. U kunt uiteraard ook een bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie en de kerk. De voorzang is Psalm 150 vers 1. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. De kerkenraten wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen van Psalm 105, het eerste en het derde vers. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Wij mogen op deze Paasdag God groot maken omwille van het grote offer dat Christus voor ons heeft gebracht. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren. We zingen samen van Psalm 105, het eerste en het derde vers. Gemeente, ook vanavond belijden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna in antwoord op onze belijdenis van Psalm 67, het eerste vers, de Al Goede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Psalm 67, vers 1, zingen wij als antwoord op onze belijdenis. En ik nodig u en jou van harte uit om samen met mij aldus te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Heere almachtige en getrouwe God, Vader in onze Heer Jezus Christus, zo mogen wij voor de tweede maal op deze dag, Heer, in uw huis zijn. Mogen wij thuis verbonden zijn, via beeld en geluid of alleen via geluid. Heer, mogen wij vanuit uw huis verbonden zijn met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, Heer. U geeft het ons dat er nog een manier mag zijn om de lofzang gaande te houden. Om uw opstanding te gedenken, Heer. En daar danken wij u voor. En dan bidden we u, wilt u vanavond bij ons zijn. Hier in de kerk, maar in het bijzonder ook thuis. In het bijzonder willen we dat ook bidden voor de kinderen en voor onze jongeren. Heere, wilt u geven dat de boodschap van het evangelie hun jonge hart raken mag. Heere, geef dat ook als we op deze wijze uw woord beluisteren. En als we op deze wijze ook al, valt dat niet altijd mee, de psalmen zingen. Heere, wilt u dan geven dat het ons brengen mag bij u, bij de troon van uw genade. Heere, wij bidden om uw geest. Wij bidden om de vervulling met uw geest. Heere, want alleen dan kunnen wij de lofzang zingen. Alleen dan kunnen wij uw woord verkondigen. En alleen dan, Heere, kunnen wij uw woord ontvangen. En daar bidden wij om. Om een hart, Heere, dat uw woord ontvangen wil. Dat open staat. Dat ontvankelijk is. Dat bereid is om ook te buigen. En dat hebben we niet vanuit onszelf, Heere. En daarom bidden wij u om het krachtige werk van uw Heilige Geest. Want als er één ding duidelijk wordt vanuit het Paasevangelie, dan is het wel de hardheid van ons hart, Heere. Dan is het wel dat ongeloof dat elke keer weer opnieuw de kop opsteekt. Die traagheid van hart, Heere. Die traagheid ook van begrip. En die traagheid van verstand. Dat zo moeilijk te doorbreken is, Heere. En daarom bidden we u. Wilt u in ons leven krachtig werken. Voor het eerst of opnieuw. Ook vanavond. En dan bidden we u, Heere. Wilt u moed en kracht geven om uw woord te verkondigen. Geloof bovenal, vertrouw op u, ook als het anders is, Heer, en als het best allemaal wel heel onwennig is. Heer, maar we bidden ook voor de organist, voor de koster, voor de aanwezige broeders ook. Voor iedereen is het apart en we zouden zo graag anders zien, maar we leggen het in uw handen, Heer. En dankbaarheid mag overheersen dat het Pasen is geworden, Heer. Midden in de crisis, midden in de nood van ons leven, is het vandaag Pasen. Jezus leeft en wij mogen met hem leven in een nieuw, godzalig leven. Die boodschap, Heere, die mag ook vanavond centraal staan. Die boodschap mogen wij meenemen. Morgen en overmorgen en alle dagen die u ons nog geeft. En die boodschap, Heere, die mogen we ook uitdragen in het midden van deze wereld. Dat er hoop is. Hoop omdat de hemel is opengegaan. Heere, wees zo met ons deze avond. Bijzonder ook met hen die het moeilijk hebben, die rouw dragen, die ziek zijn misschien wel, die zorgen hebben. Heere, we bidden u voor een ieder die het moeilijk heeft en we bidden u. Om een goede en een gezegende dienst in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade. Want dat moeten we u belijden, Heer. We hebben niets verdiend. Het is louter genade. We pleiten zo op uw volbrachte werk, Heer Jezus. In uw naam. Amen. Wij gaan samen lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. We gaan lezen uit Lucas 24 vanaf vers 13. We lezen door tot en met vers 35, de geschiedenis van de Emmausgangers. Ik noem u als schriftlezing Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen die betrekking hebben tot Jezus de Nazarener. Die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen, maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest en ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen zij zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan zoals de vrouwen het gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen: O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden: de Heere is werkelijk opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Voordat wij daar samen over na gaan denken, zingen wij uit Psalm 40, het vijfde vers. Psalm 40, vers 5, zingen wij als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in Lucas 24, het 25e vers, waar we lezen: Hij zei tegen hen, o verstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Gemeente, geloof en ongeloof. Ik denk dat we het met elkaar eens zijn vanavond dat van ons natuurlijk geloof gevraagd wordt. Terwijl als je de evangelie naast elkaar legt en je kijkt zo naar alle facetten van de geschiedenis van die paasdag, als je alle aspecten naast elkaar legt, alle verschillende reacties, dan is er denk ik één woord dat steeds terugkomt, en dat is dat woordje ongeloof. En zij geloofde het niet. En op de een of andere manier, gemeente, bleef dat voor mij hangen. In de eigen gemeente heb ik in deze crisistijd, in deze coronacrisis, waar de diensten natuurlijk op een hele andere manier verlopen, heb ik tot nu toe alle diensten nog zelf mogen doen, zowel de ochtend- als de avonddienst. En heb eigenlijk zo het hele Leidensevangelie in Marcus op de voet gevolgd samen met de gemeente. En op een gegeven moment raak je bijna een soortement ontmoedigd. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, wat zijn wij toch eigenlijk voor een dwaze mensen? Want wij zijn natuurlijk niet beter dan al die mensen die we in de geschiedenis tegenkomen. En hoe kan het toch dat het zo gegaan is, denk je dan wel eens bij jezelf. En je raakt ook een soortement teleurgesteld in de manier van reageren. En toen ik in de afgelopen week voor de preek van vanmorgen me aan het voorbereiden was op Marcus 16, het eerste stukje. En dat begint dan met Pasen, dat begint dan met de opstanding van Jezus Christus. Dan is dat een bevrijding. Dat het ineens zo heel anders gaat. Dat het niet meer om mensen gaat, en het gaat natuurlijk ten diepste nooit om mensen. Maar de mensen staan eventjes aan de kant En de engelen die rollen de steen weg bij het graf van Jezus. En in een geheimenis, want wij weten niet hoe dat is gegaan, wordt de Christus opgewekt en staat hij op uit de dood. En toch daarna raak je opnieuw teleurgesteld. Want je zou denken, Nu weten ze het, nu begrijpen ze het, nu gaan ze geloven. Al die mensen die zo dicht bij de Heer Jezus geleefd hebben, nu gaan ze het geloven. En ze geloven het niet. En wat dan zo bemoedigend is, gemeente, wat dan zo vertroostend is ook, als u het mij vraagt, is dat de Heer Jezus daar misschien ook in ons gedeelte wel scherp op reageert. Hè? In onze tekst ook, o onverstandigen en tragen van hart. Ik bedoel, dat klinkt best scherp en daar ligt ook een duidelijk verwijt in. Maar hij laat ons niet los. Ook als wij soms niet geloven, ook als wij soms niet kunnen geloven, ook als wij soms twijfelen. Hij houdt ons vast, gemeente. En dan lezen wij van twee mannen. Twee mannen die er de brui aan geven. Twee mannen die zeggen, het is voor ons genoeg geweest. Tenminste, dat blijkt wel uit wat ze doen, want ze gaan naar huis. Ze hebben lang met Jezus opgetrokken, ze hebben heel dicht bij hem geleefd en ze hebben hem lief, ze hadden hem lief, absoluut, dat staat niet ter discussie. Maar ze zijn diep teleurgesteld. Wij dachten, nee, wij hoopten dat hij het was. Maar dat bleek het toch niet te zijn. Want het is inmiddels de derde dag. En ze geven het op. Ze gaan naar huis. Weglopen is over het algemeen nooit zo heel sterk. Opgeven is geen teken dat je er erg betrokken bij bent. Alhoewel, soms is het best heel moeilijk, dat weten de kinderen onder ons ook. Ik bedoel, zeker nu in deze tijd, en als je dat allemaal zelf thuis bij de computer moet doen, je schoolwerk, en je snapt bijvoorbeeld, ik zeg eens wat, je snapt een rekensom niet, dan kan het best wel heel ingewikkeld zijn. Dan heb je soms misschien wel de neiging om er maar mee te stoppen en maar wat anders te gaan doen. Maar dat is nooit zo sterk. Doorzetten is veel sterker. En toch, deze mannen, ze stoppen ermee. Ze gaan naar huis. Waarom? Het wordt ons niet verteld. Is het zwakte? U mag het zeggen. Ik weet het niet. In ieder geval is het ongeloof en twijfel. Ze kunnen op de een of andere manier niet geloven dat het toch waar is. Dat toch wat Jezus heeft gezegd, dat toch waar is. Dat hij echt zal opstaan. En hoe het ook is, gemeente, hoe je er ook naar kijkt, wat je ook van deze mannen vindt. Misschien vindt u het toch wel wat, ja, wat bijzondere mannen, misschien ook wel zwak. Waarom hebben ze hun vrienden in de steek gelaten? Ik bedoel, het zijn, voor zover we weten, de enigen die Jeruzalem verlaten hebben. Wat we ook van ze vinden, gemeente, hoe we ook naar ze kijken. Eén ding. Deze mannen. Deze twee mannen worden door de Heer Jezus opgezocht. En uiteindelijk blijkt aan het einde van het verhaal, aan het einde van de geschiedenis, blijkt dat hun ervaring met Jezus er in feite, en dat zeg ik misschien een beetje scherp, maar uiteindelijk blijkt aan het einde van de geschiedenis dat hun verhaal met Jezus er in feite helemaal niet zoveel toe doet. Want al voordat zij kunnen vertellen wat ze meegemaakt hebben met Jezus, krijgen zij te horen, hij is van Petrus gezien. Dus zij zijn niet degene, deze twee mannen op weg naar Emmaus, zijn als ze terugkomen in Jeruzalem niet degene die de anderen kunnen vertellen dat Jezus werkelijk leeft. Dat is al bekend in Jeruzalem. Sterker nog, het feit dat ze er niet waren, maakt het toch nog wat voor hun vertragend. Dus dat is het niet. Deze twee mannen ervaren de trouwe zorg van God voor hun persoonlijk geloofsleven. Want hoe je nogmaals naar ze kijkt, zij komen wel veel sterker uit deze geloofservaring. Het ongeloof wordt door Jezus zwaar veroordeeld. Dat blijft staan. Maar hij houdt hen vast. En het verhaal van deze twee mannen is eigenlijk een verhaal binnen een verhaal. Een verhaal dat plaatsvindt binnen het geheel van het Paasevangelie. Dat grote verhaal, die grote geschiedenis van de opstanding van onze Heer Jezus Christus op de eerste dag van de week. En er wordt zo bijzonder gereageerd soms op Pasen. Ook weer door iedereen anders. We hebben nu deze twee mannen. Je zou kunnen kijken naar de vrouwen. Je zou kunnen kijken naar de discipelen. Je zou kunnen kijken naar de mensen vandaag. Als je een klein beetje rondkijkt, de verschillende vormen van media vandaag, en je kijkt naar hoe er wordt gereageerd op Pasen, dan lees je hele mooie, hele bemoedigende dingen, absoluut. Maar je leest ook dingen waar je van schrikt en waar je misschien zelfs ook wel een beetje boos van kunt worden. Alsof wij in een sprookje geloven. Hoe het ook zij, Pasen is een moment, ook vandaag, ook in 2020, ook in deze coronacrisis, waarin er misschien zelfs nog wel meer aandacht voor Pasen is dan sinds lange tijd geweest is. Juist nu, juist vandaag, juist in deze tijd, kan niemand om Pasen heen. En is het maar de vraag wat je ermee doet. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Wat veel belangrijker is, je kunt er ook op verschillende manieren op reageren. Je kunt eraan voorbij gaan. Je kunt het voor kennisgeving aannemen. Maar het zet in ieder geval, als het goed is, ons in beweging. Het zij de ene kant op, het zij de andere kant op. En ik hoop, gemeente, dat Pasen voor u, voor jou, voor mij een hele bijzondere plaats in ons leven mag hebben. Ik bedoel, het feit dat het Pasen is geworden, zet u, jou en mijn leven in zo'n totaal ander perspectief. Zonder nou al te veel daarover te willen zeggen. Ik denk juist dat we vandaag, juist in deze crisistijd, merken hoe aards wij eigenlijk zijn. En hoezeer we eigenlijk hechten aan onze vaste structuren. En hoezeer we gewend zijn om te kunnen doen wat we zelf willen. En als we daar dan in beperkt worden, dan kost ons dat moeite. Maar Pasen zet ons leven in dat andere perspectief. Zet ons leven in dat hemels perspectief. Want wij zijn niet geschapen voor de aardse middelmatigheid van dit bestaan. Wij zijn geschapen voor de hemelse volmaaktheid. En Pasen geeft dat perspectief, het perspectief van het leven. Niet het perspectief van de ziekte en van de dood, maar het perspectief van het leven. En daarom hoop ik zo dat Pasen voor ons ook, als het ware, de kern van heel ons geloofsleven mag zijn. Dat juist de boodschap dat Christus werkelijk leeft voor ons het centrum van heel ons zijn, heel ons bestaan mag zijn. Hij leeft en ik mag met hem leven. Werkelijk leven. Nu nog hier op aarde. En dan moeten we ook doen wat we moeten doen. Moeten we niet voor weglopen. Het zet ons met beide benen op de grond. Maar het richt onze blik omhoog. Het richt onze blik op Christus. Die in de hemel woont. Die aan de rechterhand van de Vader is. En zo wil Lucas ons meenemen de weg die Christus met de zijne, met deze twee mannen en ik denk ook met ons wil gaan. En zo zien we ze gaan, die twee mannen, waarvan we maar één naam kennen, Kleopas. En we weten niet precies waar Emmaus gelegen heeft, maar het ligt ongeveer 16 kilometer van Jeruzalem af. Een flinke wandeling dus. Een wandeling die ze denk ik al veel vaker hebben gemaakt. En deze twee mannen, ze behoren niet tot de intieme kring van de 11 discipelen, maar tot de 70 volgelingen van Jezus die echt veelvuldig met hem zijn opgetrokken en die heel nauw met de Heer Jezus verbonden waren. En dat maakt denk ik ook wel, gemeente, dat we direct ook wel wat meer begrip voor ze mogen hebben. We kunnen ze zwak noemen dat ze weggegaan zijn, maar ze zijn echt wel heel veel kwijtgeraakt met de dood van Jezus. Ze hebben hun hele leven daar eigenlijk aan gegeven. Zij waren echt overtuigd van het feit dat Hij het was. En ze waren echt gelovig op Hem betrokken. Ze waren echt met alle vezels van hun bestaan met Hem verbonden. Ze hadden Hem oprecht lief. En nu ligt hij in het graf. Misschien hebben ze het wel met eigen ogen gezien hoe Jezus in het graf gelegd werd. En hoe de grote steen voor het graf werd gerold. Het is begrijpelijk dat heel hun leven op zijn kop staat.
Het is begrijpelijk dat ze al hun houvast, al hun zekerheid kwijt zijn, in hun beleving althans dan. En wie kan het ze kwalijk nemen vanavond? Dat ze zeggen, het is mooi geweest. We gaan naar huis. En dan zijn ze samen op weg naar huis, naar Emmaus. En ze praten uiteraard, ze praten over deze dingen. Ze zijn, als we de grondtekst goed begrijpen, in een soort discussie terechtgekomen, samen. En op zich is dat ook begrijpelijk. En als ze daar dan zo lopen op de weg, al pratend, al discussiërend, en nogmaals, er is veel gebeurd in hun leven de afgelopen dagen, het staat echt op zijn kop. En laten we eerlijk zijn, dan ben je niet op je best. Dan kun je soms ook wat kort en kribbig reageren en dan is daar ineens de Heer Jezus. Hij voegt zich zomaar als een vreemdeling bij deze mannen. Eigenlijk best wel onbeschoft. In ieder geval niet hoe het hoort. En ze reageren dan ook wel wat kribbig als hij wat vraagt. En Lucas voegde nog iets aan toe, namelijk dat hun ogen gesloten werden. Hun ogen werden gesloten gehouden. De eerlijkheid gebied te zeggen, gemeente, dat het nog helemaal niet zo makkelijk is om dat te duiden. Wat is dat? Dat hun ogen gesloten werden gehouden. Een bedekking. Laten we als eerste zeggen dat het een geheimenis is. Daar moeten we ook niet te diep achter proberen te kijken. Daar zijn echt wel goede redenen voor die wij niet zomaar kunnen benoemen. Dat wordt ons namelijk ook niet verteld. En dan moeten we het ook in die zin rustig laten liggen. Maar voorzichtig denk ik wel dat we de conclusie kunnen trekken dat het ergens ook wel een beetje met hun ongeloof te maken heeft. En toch ook met de kennis van de schriften. En die twee dingen die horen op de een of andere manier ook bij elkaar. En dan kijk ik ook even naar jullie, jongens en meisjes. Jullie kennen heel veel verhalen uit de Bijbel. En daar zitten hele mooie verhalen tussen. Maar eerlijk is eerlijk, daar zitten bijvoorbeeld ook wel hele moeilijke verhalen tussen. Moeilijk in de zin ook van, ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Ik noem één voorbeeld. Zo'n verhaal waar de Heer Jezus op het water loopt bijvoorbeeld. Als je daarover nadenkt, dan is dat eigenlijk niet te begrijpen. En als het straks heel mooi weer mag worden en het water wordt weer een beetje warmer en je kunt weer gaan zwemmen. Ja, je kunt proberen wat je wil, maar jij zult nooit over het water kunnen lopen. Dus dan ken je aan het ene kant ken je een verhaal uit de Bijbel. Maar het is echt nog niet zo makkelijk om dat verhaal ook te geloven. Daar moet je je best voor doen. Daar moet je, om zo te zeggen, aan overgeven. Want we moeten gewoon met elkaar afspreken dat de Bijbel, Gods woord, van het begin tot het einde gewoon waar is. Ook al begrijp ik dat niet allemaal, ook al zitten er hele moeilijke dingen in, wat de schrift zegt is waar, want God zegt het is waar. Wat de schrift zegt is wat God zegt, wat de Heere zegt. En als we daaraan gaan twijfelen, als we dat niet geloven, dan gaat het scheef. En dat zie je ergens hier ook wel bij de Emmausgangers. En ik wil helemaal niet zeggen dat ze daar alles aan kunnen doen. Maar we zien juist wel ook bij hen hoe belangrijk het is dat we de Bijbel kennen. Dat we de verhalen, de geschiedenissen van de Bijbel goed kennen. Dat we erop voorbereid zijn op de dingen die gebeuren. En daarom is het ook zo belangrijk dat jij en ik maar heel veel in de Bijbel lezen. En naar de verhalen luisteren. Ongeloof, gemeente. Het loopt ergens als een soort rode draad door alle dingen heen. Het is glashelder wat de Heere God doet in de geschiedenis van Pasen. En het volbrachte werk van Christus, dat staat. Maar dat staat ook tegenover de reactie van mensen, het ongeloof. En dan zien we eigenlijk dat iedereen zijn eigen geschiedenis met de Heer Jezus heeft. En dat is aan de ene kant ook alweer heel bemoedigend. En aan de andere kant ook confronterend. Maar er is ruimte. Ruimte voor u, voor jou, voor mijn geschiedenis met de Heer Jezus. Het gaat niet bij ons allemaal op dezelfde manier. Dat is ook wat we leren van deze twee mannen. Het gaat niet overal hetzelfde. Het hoeft ook niet bij iedereen op dezelfde manier te gaan. Maar Jezus houdt ons vast. En hij luistert naar het verhaal van deze twee mannen. Want hij vraagt het ze. Hè? Wat is dat waar jullie samen over praten? En ze reageren, zoals ik al zei, een beetje kribbig. Van, joh, bent u nou echt een vreemdeling? Kom op zeg. Weet u niet waar het over gaat vandaag? Wat is dat? En dan beginnen ze te vertellen. Jezus luistert naar hun kant van het verhaal. En ze vertellen hem de dingen die ze hebben meegemaakt. Opvallend trouwens. Ik weet niet of je dat ook gelezen hebt. Maar in vers 20 laten ze de kruisiging van Jezus echt wel een beetje buiten zichzelf. Ze zeggen hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Met andere woorden, dat laten ze echt helemaal buiten zichzelf. Dat is wel opvallend. Ook daar hebben ze nog wat te leren. Hoe het ook zij, zij kunnen en zij mogen hun verhaal vertellen. Aan Jezus. En de Heer Jezus neemt met eerbied gezegd de tijd om naar het verhaal te luisteren. Mag ik het u eens vragen, gemeente? Wat is uw verhaal? Wat is uw geschiedenis met deze ding? Kunnen we, nou, en dat is vandaag wel wat lastiger, kunnen we naar elkaars verhaal luisteren? Maar misschien zeg ik het wat gek, maar durft u met uw verhaal naar de Heer Jezus toe te gaan? Dat gaat anders dan bij deze twee mannen, maar durft u uw verhaal aan de Heer Jezus te vertellen? Durft u hem eerlijk te zeggen dat u het soms moeilijk vindt? Durf jij eerlijk aan de Heer Jezus te vragen, wilt u me helpen? Want ik kan het zo moeilijk geloven. Ik loop tegen zoveel dingen aan. Ik snap het soms niet. Of wat er ook gebeurt in je leven. Wat er ook speelt als het gaat om het geloof. Durf je het eerlijk aan de Heer Jezus te vertellen? Hij luistert naar je verhaal. Ook als je fout zit. Mag ik het zo zeggen? Ook als het ongeloof is. Ook als het eigenlijk met zonde te maken heeft, bijvoorbeeld. Het is niet zo dat wij alleen maar met het mooie, met het goede verhaal naar de Heer Jezus toe mogen gaan. Als Jezus deze twee mannen die op weg zijn naar Emmaus tegenkomt, hebben ze eigenlijk een slecht verhaal. Ze hebben het verhaal van hun ongeloof. Ze hebben het verhaal van hun twijfel. En toch, Jezus luistert naar hun verhaal. Ik zei al, het is een geheimenis. Want hun ogen werden bedekt gehouden. Ze herkenden de Heer Jezus niet. Het is maar de vraag of wij hem zouden herkennen, gemeente. Nee, we moeten het anders zeggen vanavond. Het is maar de vraag of wij hem vandaag herkennen. Want ook vandaag is Hij met ons. Ook vandaag zoekt Hij ons op. Ook vandaag openbaart Hij zich. Ook vandaag komt Hij tot ons met die ontzaglijk rijke boodschap: vrede zij u. En het is een beetje ingewikkeld, ik kan u niet zien. Maar als wij wel elkaar nu wel zouden kunnen zien, dan weten u en ik precies hoe het erbij staat. Dan weten u en ik dat wij niets beter zijn dan wie van de personen uit de geschiedenis ook. Dat wij ook vol ongeloof zitten, dat wij ook vol zonde zitten, dat wij het zijn, u en ik, die Jezus aan het kruis hebben gehangen. Het zijn mijn zonden en de uwe die Jezus hebben doen kruisigen. Niet zozeer de overpriesters en niet zozeer de Romeinen, niet zozeer Pilatus, maar u en ik. En toch komt Hij ook vandaag tot ons met die geweldig diepe boodschap: vrede zij u. En herkennen we dat, gemeente? Of zijn onze ogen nog bedekt? En kunnen we het niet geloven dat het ook voor ons is? Geloven wij het echt? En geloven is dan ook je eraan overgeven. Deze twee mannen, ze zijn vol met hun eigen gedachten. En Jezus loopt met hen op naar Emmaus. Hij gaat met hun mee naar hun concrete, vertrouwde eigen leefwereld. Hij neemt ze niet mee naar een of andere bijzondere plek. Maar Hij gaat met ze mee in hun eigen wereld. In hun eigen leefwereld. Ze willen namelijk terug naar hun basis. Naar hun thuis. En daar neemt Hij ze als het ware mee naartoe. En zo gaan ze al pratend daarheen. En zo vertelt Hij hun wat er in de schriften staat. Begint Hij ze de Bijbel als het ware helemaal opnieuw uit te leggen. Maar wel op weg naar Emmaus. Hij zoekt ze op in hun wereld, in hun leefwereld. En dat doet Hij tot op de dag van vandaag, gemeente. Hij komt naar ons toe. Je zou zeggen, wij moeten naar Hem toe gaan. En ergens is dat ook zo. Maar het begint met dat Hij naar ons toe komt. Het is Pasen geworden. Het is Pasen geworden omdat de hemel is opengegaan en God is afgedaald om het graf open te doen. God zoekt ons op in zijn liefde en genade. Want als het van ons af zou hangen, totdat wij naar Hem toe zouden gaan, dan komt het niet goed. Misschien is het voor u, misschien is het voor jou ook wel donker. En lijkt het alsof de heiland heel ver weg is, want dat gevoel hadden deze twee mannen. Als ze daar lopen op weg naar huis, op weg naar Emmaus, is het donker in hun hart. En zijn ze vol gedachten en is Jezus echt heel ver weg. En toch, als Jezus dan zegt: o onverstandige en trage van hart, Dan ligt daar ook de liefde in. Ook de liefde van kijk nou eens goed. En dan gaat hij iets ook uitleggen. Dan gaat hij uitleggen wat het allemaal betekent. En het gaat zelfs zo ver dat hij opnieuw met hen het brood breekt. Het gaat zelfs zo ver dat als ze dan thuisgekomen zijn en het is al bijna donker, dat ze zeggen: kom met ons mee. En dan gaat hij ook met hem mee naar huis. En dan breken ze het brood. Dan breekt hij het brood. En dan gaan hun ogen open. Als ze samen dat brood breken, dat avondmaal vieren om zo te zeggen. En dan gaan hun ogen open. Dan gaan ze het zien. Maar met dat ze het gaan zien, is Jezus ook weg. Maar ondanks dat Jezus weg is, is de blijdschap niet weg. De vreugde en de blijdschap die dringen pas echt goed door als de Heer Jezus alweer weg is. En gemeente, dan blijkt ook opnieuw dat wij onze ware geloofsvreugde niet vinden in het zien of in het voelen, maar in het geloven. In het geloven van de schriften. In het geloven van het woord van de Heere. Daar vinden wij onze vreugde. Daar vinden wij onze zekerheid. Dat Christus werkelijk is opgestaan. Dat hij leeft. Dat is niet voor ons als we hem zien. Als we hem kunnen aanraken. Als we hem kunnen voelen. Maar dat is als we hem geloven op zijn woord. En als we lezen in zijn woord, als we dat goed tot ons door laten dringen, dan mogen we geloven wat het woord zegt. En het woord zegt heel duidelijk dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. Daar kan geen twijfel over bestaan. En het is niet altijd makkelijk om dat te geloven. Want vaak stellen we onszelf zo teleur in deze dingen. Maar het gaat er niet om wat wij hebben gedaan. Het gaat er dus ook ten diepste niet om wat wij voelen. Maar het gaat er ten diepste om wat hij heeft gezegd en wat hij heeft gedaan. En zo ontdekken deze twee mannen dat de Christus werkelijk is opgestaan. Dat het dus echt waar is wat de schriften zeggen. En dan vinden ze hun vreugde. Dan vinden ze de blijdschap. En dan vinden ze de zekerheid. En zo mogen wij dus de schriften geloven, gemeente. En zo mogen wij de schriften onderzoeken, elke keer weer opnieuw. En in de schrift onze geloofszekerheid vinden. Want in de schriften vinden we de opgestane Christus. Amen. Laten we samen gaan zingen van Psalm 107, het eerste vers. Psalm 107, vers 1. Laten we samen danken en bidden. Heren, zo mogen wij tot u komen, zo aan het einde van deze dienst. Bidden we, Heren, om uw zegen over uw woord. Wilt u verzoening doen over dat wat niet was tot uw eer? Heren, wil ons geloof schenken. Geloof ook in de schriften die ons de Christus laten zien. De opgestane, de levende. Heren, zo bidden we u om uw geest. Voor de gemeente. We bidden u voor uw dienstknechten die u aan deze plaats ook verbonden hebt. We bidden voor de meneer Van Zetten, voor de meneer Van de Wind, Heren. Zegen hen samen met alle die hen lief zijn. Heren, geef hen vreugde en geloof om hun werk ook in het midden van de gemeente te doen. Heren, we danken u ook voor alle zegeningen. Maar we bidden u ook, Heren, voor de mensen die het moeilijk hebben. Voor de zieken, de rouwdragenden. We bidden voor hen die het moeilijk vinden, die bang zijn, Heren. Heren, we bidden ook voor hen die worstelen met de geloofsvraag. Die worstelen ook met de geloofszekerheid. Heren, we kunnen zo op onszelf teruggeworpen zijn. We kunnen soms zo worstelen met die vragen ook naar of het wel goed is. Of het wel echt is. Heren, en het gaat er niet om of het bij ons echt is. Het gaat er ten diepste om wat u hebt gedaan. Leer ons daarin te geloven en daarop te zien. Niet bij onszelf te zoeken, maar bij u te zoeken en ook te mogen vinden, Heren. We bidden u zo om uw geest, ook als het morgen opnieuw, als er op morgen ook opnieuw een dienst mag zijn, Heren. We bidden het bijzonder ook voor hen die zich hadden voorbereid en ook zich hadden verheugd misschien wel op het doen van belijdenis. Daarnaar uit hebben gezien, daarnaartoe hebben geleefd, Heren, en door de omstandigheden is dat niet mogelijk. We bidden u voor de belijdeniscategezanten, Heren. Geef hen moed en hou vast ook om vol te houden. En dat ze straks ook als de tijd daar is en u het geeft, Heren, zij alsnog hun ja-woord ook in het openbaar, in het midden van de gemeente mogen geven. Heren, zegen ze ook de broeders van de kerkenraden. Heren, we danken u ook voor de onderlinge band die er in het midden van de gemeente mag zijn, dat ook op deze wijze de diensten doorgang mogen vinden. Heer, dat is het een zegen. Als gemeente ook zo samen op mogen trekken. En Heer, als dat hier al zoveel jaren mag gebeuren, dan willen we u daar ook voor danken. Heer, zo hebben we u veel te vragen. We bidden u zo voor kerk en wereld. We bidden om uw zegen. Geef ons zo nog een goede en een gezegende zondagavond. Heer, en hoor zo onze dank. Aanvaard hem ook, Heer. Hij is in alle gebrokenheid en in alle zondigheid uitgesproken. Maar aanvaard onze dank. In het offer van uw Zoon ook. Waarop wij biddend pleiten. Amen.
We zingen tot slot, gemeente, van Psalm 135, het derde vers. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. Zingen samen op Psalm 135, het derde vers. Ontvang dan de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.